ziet de toekomst van werk eruit? Gaan we nog op dezelfde manier werken? Nemen robots de plaats van de mens in? Of wordt het menselijke net belangrijker? Gaan we nog terug naar ons kantoor? Of kiezen we voor een hybride werkvorm? Gaan we naar een nieuw normaal? Of gaan we terug naar het oude? Wij zijn Maarten van Gool en Stijn Geraerts van Fosbury & Sons. En in onze videoreeks The Renaissance of Work leggen we deze vragen voor aan verschillende opinieleiders. Vandaag hebben we Thierry Geerts te gast, Country Director van Google België en Luxemburg. Hij staat voor een digitale revolutie waar we onze angsten aan de kant moeten schuiven en vooruitgang moeten omarmen. We kijken samen naar de unieke mogelijkheden die technologie ons kan bieden om zo onze samenleving te verbeteren.
Hier zitten we dan.
Zit je goed, Thierry?
Ja, fantastisch. Super comfortabele zetel. Heel mooi trouwens.
Stel je wel. Je bent nu Country Director van Google België Luxemburg. Dat wil ook zeggen dat je echt wel in het hart zit van alles van digitale revolutie, alles van online marketing, eigenlijk algemeen innovatief ondernemerschap. Ik ben al wel heel benieuwd naar jouw perspectief op hoe... hoe zit België hierin ten opzichte van onze omringende landen of ver daarbuiten? Hoe staan we er eigenlijk voor?
Wel, België, als je bekijkt vanuit de kant van de burger, de consument, zijn we helemaal mee met de digitale revolutie. België, ondertussen 93% van de Belgen zijn digitaal en gebruiken die digitale tools dagelijks. Wees is een groot succes in België vanwege onze mobiliteit. Er wordt enorm gezocht. YouTube is een absoluut succes in België. Langs de kant van de bedrijven daarentegen, ja, dan zijn we lopen echt achter. En als ik, het is een beetje saai, want ik vertel het nu al 9 jaar, maar het is nog erger geworden na corona. En dat is natuurlijk angstaanjagend, want je kunt niet beslissen van oh, we zijn mee met digitalisering of we zijn niet mee. Dit is de vierde industriële revolutie, dit is werkelijk de toekomst van ons land en onze bedrijven. De bedrijven die niet mee zijn, ja, hoe lang gaat die het volhouden? En daar heb je duidelijk mee. E-commerce is een beste voorbeeld. Als je iets zoekt om te kopen online, dan zie je alleen maar Nederlandse webshops, bij wijze van spreken. Hè. En vooral duidelijkheid, 70% van de omzet die online wordt gemaakt door de consument, wordt in het buitenland gekocht. En dat is dus niet Silicon Valley of China of zo, dat is voornamelijk over de grens, Zalando in Duitsland en Coolblue en Bol.com in Nederland. En dat is toch ongelooflijk, want op zich zijn wij ondernemers, hebben we geld en brains. Het zou moeten gebeuren. Dus we zijn zeer conservatief op dat vlak.
En hoe komt het dan? Wat kan daarvan de oorzaak zijn dat we daar zo danig achterlopen?
Ja, het maatschappelijk element is, we hebben het te goed. Hè. Dus we mogen klagen over het weer en de belastingen en zo in België, maar over het algemeen leven wij hier toch heel goed. En dan is er ook geen drang om te veranderen. Dan is eigenlijk de menselijke reactie, het is heel menselijk, om te zeggen, ja, het is goed, dus we gaan niets veranderen. Je ziet dat in een aantal Aziatische landen waar dat ze het heel moeilijk hebben. Voor hen is de digitale revolutie de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen en om hun levensstandaard te verhogen. In ons geval is dat een risico. En dat is natuurlijk altijd een slecht advies. Nu zou dat ook voor Nederland kunnen zeggen. Maar Nederlanders zijn commerçanten. Die hebben onmiddellijk door dat die in een webshop dingen kunnen verkopen.
Dat is een oud zeer eigenlijk, want in de tijd was het Heineken. Heineken verkondigde wel iets van... Ja, de Belgen weten niet dat bier eigenlijk ook kan reizen en kan vliegen. Dus dat is eigenlijk een oud zeer. Maar kan er dan nog wel verandering in komen? Kunnen we dat nog omkantelen? Kunnen we dat opduwen?
Of kan het eerst nog even helemaal verder slecht gaan?
Ja, het belangrijkste is te weten, kunnen we er iets aan doen? Want dan zou je kunnen zeggen, kijk, we worden de bruggen van de wereld en het wordt een mooi land. Maar, en dat is absoluut niet waar. Nee. Nu, het punt is dat de zichtbare dingen zijn de dingen naar de consumenten toe. Google, bij wijze van spreken. Nu, wij zijn een land van B2B. We zijn een land van Janssen Pharmaceutica, Umicore, Pfizer. Het zijn allemaal bedrijven die eigenlijk weinig rechtstreeks met de consument in contact komen. De haven van Antwerpen is niet iets wat de consument zelf bestelt. Al zijn goederen gaan wel via de haven van Antwerpen. Dus we zijn een B2B-land. En dat maakt dat de digitalisering die we meemaken minder zichtbaar is. En op dat vlak hebben we wel pareltjes. Colibra is een bedrijf dat meer dan een miljard waard is, die de security doet van mondiale bedrijven. Je hebt overal pareltjes, maar ze zijn niet zo zichtbaar. En het feit dat ze niet zichtbaar zijn, is het weinig inspirerend voor alle andere bedrijven. En dus ik maak me eigenlijk geen zorgen rond de digitalisering van België as such. Maar de vraag is, zullen al onze bedrijven meegaan? Gaat dat eerst gaan door heel veel bedrijven die failliet gaan en dan nieuwe bedrijven die moeten opstarten, wat toch niet optimaal is? Of kunnen we bestaande bedrijven echt laten meegenieten van die digitale transformatie? En voor alle duidelijkheid, die is een positieve transformatie. Het is zoveel menselijker, het is zoveel efficiënter, het is makkelijker, je kunt makkelijker samenwerken. En je kost is veel variabeler dan in de vorige industriële revolutie. Maar de perceptie is anders.
Dus het is vooral een beetje kijken naar wat kunnen wij dan als land daarin betekenen, dan naar de buren te kijken hoe dat zij het doen.
Ik denk niet dat het moment is om nu een soort kopie van Facebook te gaan maken. We moeten onze eigen digitalisering gaan bekijken. En digitalisering is iets transversaal. Dus het gaat over alles. Dus laten we kijken naar de sterke sectoren. En de sterkste sector in België is in eerste instantie gezondheidszorg. Dus we hebben biotechbedrijven, big pharma bedrijven, maar ook de beste hospitalen van de wereld, de beste dokters van de wereld. En dus dat is een sector waar we eigenlijk marktleider zijn in eerste instantie. Wij kunnen daar de hoofdstad van de digitale revolutie van worden, als we dat nog willen. Hebben we dat ingezet? Ja en nee. Er zou absoluut versnelling nodig zijn, want in Silicon Valley wordt het nu massaal geïnvesteerd in healthcare.
Toch zijn we ergens bang voor. Hè? En ook in je boek, Digitaal is, pleit je echt wel om die angst te wissen. Eindelijk opzij te schuiven en die vernieuwing of die digitalisering ook wel te omarmen en de voordelen ervan in te gaan zien. Is het daar nu niet echt eens de moment voor om die angst opzij te schuiven? En waar zijn we dan bang voor eigenlijk? Wegen de voordelen dan niet zodanig op tegen de nadelen?
Ja. Nu hebben we een crash course gehad in 2020. Hè. Dat is dan weer het voordeel van alle crisissen, alle heel lastige dingen hebben ook een voordeel. En het voordeel van corona voor België is een wake-up call. Onder andere op niveau van e-commerce. Ja, alle Belgische bedrijven zijn verplicht geweest om via e-commerce te werken of digitale tools te gaan gebruiken. Want voor alle duidelijkheid, het is dankzij de digitalisering dat we nog een economie hebben. Stelt dat die pandemie 20 jaar eerder had plaatsgevonden in België, dan had het een absolute ramp geweest. Hè. Dan moest je mensen bellen, je kon helemaal niet kopen, je kon geen goederen laten vervoeren. Dus ik denk dat dat toch wel ook een doorbraak is van de positieve element van de digitalisering. Je paspoort ingegeven in een bankcontact, daar kun je virussen mee krijgen. Wel, contactless betalen en dus doorgedreven digitalisering
is de oplossing. Dat is nog niet zo lang, 10 jaar geleden. Dat is een andere wereld eigenlijk. Hè?
Ja, en contactloos betalen is iets, dat is nog maar in mijn ogen iets van het laatste jaar dat iedereen dat is beginnen te doen. Hè?
Ja, maar ik ben het idee dat door, dus voor de crisis ook, hè, ik heb letterlijk commercianten, hè, die dus dat de bakken hadden en het werkte perfect, die dachten dat ik niet had betaald. Heel dat team begon te zeggen, bibib, je hebt betaald, maar toch was er zoiets van, dat kan niet. En dat is in 3 maanden tijd opgelost. Dus ik denk dat het positieve element. Nu gaan we nu hopen dat de Belgische bedrijven dat ook gaan inzien en daar voluit op inzetten. Maar je hebt grote transformatie die nu gaat plaatsvinden. En dat is ten goede. En waarom ten goede? Ik zeg altijd, je moet niet bang zijn van die nieuwe technologie. Je moet bang zijn van oude technologie. Want die oude technologie is gevaarlijk. De oude technologie van de auto, daar doden we 1,2 miljoen mensen mee. De oude technologie van de industrie, dat weten we, dat is bijzonder vervuilend voor de planeet. En dat is niet bijzonder motiverend voor de medewerker die van 9 tot 5 een repetitieve job moet gaan doen. Dus die nieuwe digitale revolutie is veel menselijker, is eigenlijk veel minder risicovol. De kans dat je gaat sterven in de digitale revolutie is veel lager dan in de vorige. Er zijn een aantal nieuwe risico's, zoals privacy bijvoorbeeld. We laten we leren om die te beheersen, in plaats van niet te doen omdat er een risico is. Want dan mocht je niet met een auto rijden. Het grootste risico dat je neemt in je leven in België is met de auto rijden. Is niet een of ander iets online te gaan doen.
Zelfsturende wagens is zo'n technologie. Welke technologieën zijn er bijvoorbeeld nog die de samenleving echt fundamenteel kunnen verbeteren? Wat kunnen we daar nog verwachten? Heb je daar een zicht op?
Wel, ten eerste, de nieuwe golf van digitalisering is nu begonnen. En dat is artificiële intelligentie. Dat is een beetje een buzzword. Het is eigenlijk machine learning. Het zijn nieuwe computertechnieken die toelaten om dat de computer vanzelf leert. Nu, waarom is dat belangrijk? Dat maakt dat de derde golf van digitalisering kan begonnen. De eerste is het internet, dan het mobiele internet. Dat was al een groot verschil. Dankzij de artificiële intelligentie kunnen we naar ambient computing gaan. En wat is ambient computing? Dat is het feit dat je je gsm gewoon in je achterzak laat en dat de dingen rondom jou intelligent worden. Dus als ik wil koken, in plaats van mijn smartphone boven te halen en een recept op te zoeken, zeg gewoon tegen mijn frigo, wat is het recept van waterzooi? dat recept verschijnt op mijn aanrecht en ik begin te koken. En dat is geen toekomstmuziek, dat is wat we vandaag doen met Google Home, een klein schermpje op je aanrecht. En dat is al een zoveel reden te meer om je smartphone niet boven te halen. Je stapt in je auto, wat moet je vandaag doen? Je smartphone bovenhalen, code ingeven, wees opstarten, adres ingeven. De nieuwe wagen, een Polestar, zeg gewoon binnen en zeg, kijk, rijd mij naar de volgende bestemming. Die auto weet je waar naartoe moet gaan. Je moet dat niet meer ingeven. Fosporeenson, dat staat in mijn agenda. En die zegt mij onmiddellijk dat ik hier moet zijn. Maar dus je moet dat heel letterlijk gaan bekijken, dat ook in bedrijven, dat alles wat elektrisch is, kan met een kleine chip geconnecteerd zijn met internet. En dus heel menselijk worden, interactief. Want je kent dan, stemherkenning is geen probleem. Schermen laten opvloepen. In een gang in plaats van uit je zak, wordt dan mogelijk.
Wat is dan die definitie van menselijk? Dus hoe wordt dat dan menselijker?
Wel, ik zal het definiëren wat het niet was. Ja. Een klavier is per definitie niet menselijk. Dat je om iets te doen een klavier moet halen en dan leren typen met je 10 vingers om iets in te geven, dat is niet menselijk.
Allemaal veel tijd aan besteed.
Ja. Wel, ja, ik heb dat letterlijk geleerd met een oude typemachine. En als je gewoon tegen je frigo kunt zeggen om iets te doen, dat is toch veel menselijker. Dat wil niet zeggen dat die frigo mens is, hè? Maar dat wil zeggen dat het een natuurlijke interactie is. Zal ik het misschien beter
doen. Ja. Okay. Slimmer en natuurlijker.
En dus nuttiger, uiteindelijk. Hè? Dus de dingen gaan eindelijk nuttig worden en in functie van de mens functioneren, waar wij nu moeten... Als je voor de stem gebruikte in je auto, dan moest je instructies van buiten leren om die computer te doen begrijpen. Dat is voorbij. Die technologie moet gewoon met ons meedenken. Moet gewoon vanzelf gaan. Maar dat gaat veel verder. Die machine learning laat ook toe van bijvoorbeeld in geneeskunde de beelden beter te interpreteren. Ik weet niet of je dat weet, maar bij mammografie is de kans dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld 1 op 3. Dus als vrouw, als je een diagnose voor borstkanker, 1 op 3 is fout. Ofwel wordt het risico overschat, ofwel wordt een heel klein celletje, kankercel, niet gezien door het menselijk oog. Machine learning doet dat veel beter. Die gaat iedere pixel bekijken. Die kan leren vanuit miljoenen borstkankeronderzoeken. En het risico, de foutmarge gaat naar 2%. Ja. En dat is maar één voorbeeld. Maar dus we moeten letterlijk...
Supermarkten afrekenen aan de kassa.
Niet meer langs de kassa.
Dat zijn frustraties die eigenlijk op die manier worden weggewerkt. Ja. Ook.
Ik vind het persoonlijk boeiend dat je kunt gaan zeggen... Kijk, ja, we kunnen echt administratieve processen vereenvoudigen, commerciële processen menselijker maken, efficiënter.
Ook het zwaardere werk misschien?
Het zwaardere werk kan minder gevaarlijk worden gemaakt of ondersteund door exoskelets en zo van die zaken. Dat is toch... vrij boeiend. En dus voor ondernemers, het fantastische periode waar je alles moet eruit vinden. Oh. En dus sommige mensen zeggen van, ja, er valt niks te doen met digitalisering. Google heeft al alles gedaan. Ja, Google is niets anders dan een telefoonboek van vroeger eigenlijk. Ja, oké, we doen dat goed. Wat er nog te doen valt op logistiek, op met dagelijks leven, geneeskunde. Ondernemers, sta op, doe dingen.
En zou je dan bijna kunnen zeggen van misschien België heeft een stapje gemist of een halve stap gemist. We slagen een stap over en we gaan ineens naar die...
Absoluut. Afrika heeft bijvoorbeeld de eerste stap van internet gemist, maar de mobiele stap helemaal niet gemist. Hè. Opeens hadden ze geen infrastructuur meer nodig om te kunnen internetten. Hè. Want wij hebben kabels moeten leggen in de grond en zo. We zijn hier in het gebouw van EBS, er zijn kabels in de grond. En dus hebben we dat volledig overgeslagen. We kunnen hetzelfde doen met machine learning en ineens naar machine learning gaan. En we hoeven niet de kampioen zijn van de e-commerce. Ik denk dat we e-commerce moeten doen voor ons ecosysteem. Maar we moeten innoveren in nieuwe domeinen. Nu proberen in te halen op e-commerce op hetzelfde niveau dat Amazon gaat moeilijk zijn. Mm-hmm. Maar nu healthcare gaan doen, mobiliteit, en de haven van Antwerpen volledig digitaliseren. Wauw, daar kunnen we wereldleider van worden.
Wat zou dat kunnen betekenen op werkvlak, op kantoorvlak? Zijn daar voorbeelden of evoluties die je daar ziet met AI?
Ja, wel zonder enig twijfel. Maar het is in eerste instantie de digitale revolutie en ook daar de crashcourse van 2020. Hè. Dus bij Google hadden we eigenlijk al het feit dat je thuis kon werken en op afstand kon werken. En dat onze kantoren ontmoetingsplaatsen waren. Wat het gezellig was, waar er een tas koffie was. Wij kwamen naar het kantoor om ideeën uit te wisselen, om elkaar te ontmoeten. Maar niet om een budget te bespreken of documenten te maken. Of zo. Dat deden we thuis en konden we op afstand gaan doen. In mijn boek Digitalis van 2018 probeerde ik uit te leggen dat thuiswerken een oplossing was voor het mobiliteitsprobleem van België. En iedereen bekeek me zo, maar ja, meneer, ik wil de medewerkers op kantoor, of ik als medewerker, ah, ik wil toch liever naartoe gaan. En op 12 maart vorig jaar was het ineens bijna een verplichting en iedereen geleerd dat dat is misschien toch geen slecht idee. Dus dan moeten we in 2021 gaan converteren. Namelijk helemaal thuis blijven, geen goed plan. Iedere dag naar het kantoor gaan om 9 uur, zeer slecht plan. Hè, nog erger, dan kunnen we beter gaan al thuis zijn. En ontmoetingsplaatsen, hè, waar je kunt elkaar zien, dingen bespreken, moeilijke zaken gaan bespreken, meer gevoelige dingen gaan bespreken. Wat kan artificiële intelligentie daarbij doen? Dat is zorgen dat je alles wat niet leuk is en repetitief gewoon aan die computers overlaat. Als je een radioloog bent, in plaats van u iedere dag op uw neus proberen al die radio's te interpreteren, laat dat aan een computer over, zodat je u kan gespecialiseerd op de moeilijke gevallen en het aanleren van machine learning, hoe dat computer beter kan worden. En wat is de link met de patiënt? Hè? Hoe kan ik dat gaan overbrengen?
Dus dat menselijke dan. Dat menselijke. Dus de menselijke kant laten doen en de machines, waar dat de machines beter is.
Ja.
Eigenlijk wat dat er in het verleden altijd al gebeurd is in de
ja, maar uiteindelijk, in de industriële revolutie, was de mens in vele gevallen eigenlijk een soort robot. Hè. Dus we moesten naar het kantoor gaan om 8 uur aan een stuk een soort repetitieve taak te gaan doen. Hè. Een deel van ons had
maar de machine heeft wel altijd een stukje van het menselijke werk opgevangen. Ja. En dat is in feite wat er nu ook gewoon nog aan het gebeuren is. En daar is al in het verleden ook altijd weerstand tegen geweest.
Het beste voorbeeld is een boekhouder. Hè. Dus een boekhouder gebruikt al jaren een computer. Hè. Maar dan moest hij de factuur overtikken. En een deel van de job van een boekhouder was het ingeven van facturen. Moet je daarvoor boekhouder zijn? Nee. Is dat boeiend? Nee. Kun je daar fouten mee maken? Absoluut. Wat doe ik nu? Ik stuur mijn facturen door naar Yuki. Yuki analyseert die met machine learning en dat wordt onmiddellijk geboekt. En mijn boekhouder dient om mij advies te geven hoe dat mijn balans eruit ziet, hoe dat ik mijn financiering moet gaan doen. En die gebruikt die cijfers toch? Hij kan die interpreteren. Maar hij hoeft die factuur niet meer in te geven. Dat is toch veel beter voor iedereen.
Maar kan straks een machine niet dan ook die inzichten? En dus dat optimaliseren.
De intelligentie dat die zo ver kan gaan, dat die ons kantoor kan ontwerpen. Dat die nog verder is.
Wel, dat is goed voor Hollywood, dat soort verhalen. Dus gaat dat ooit kunnen? Waarschijnlijk. Gaat dat echt in de komende 15 jaar gebeuren? Waarschijnlijk niet. De AI is heel goed in zeer specifieke taken. Dus als je zegt van ik wil een radiografie interpreteren.
Repetitief en veel. En hoeveelheid.
Ja, en hoeveelheid, want ze hebben heel veel data nodig. Dus om een kantoor te ontwerpen zijn er zoveel verschillende factoren, er zijn zoveel gevoeligheid, context is daar belangrijk. En waarvoor gaat dat kantoor dienen? Kijk, ik denk dat onze industriële kantoren, iedereen eenzelfde plek, alle kantoren ongeveer hetzelfde, dat is voorbij. En dus meer dan ooit zal het ontwikkelen van kantoren net niet iets zijn van AI. Zal AI de bekabeling bedenken? Waarschijnlijk wel. Dus dat er een architect speciaal standaard een lift tekenen, de elektriciteit plaatsen en zo, dat kunnen we waarschijnlijk overlaten aan AI. Maar welk kantoor heb je nodig als bedrijfsleider? Dat is een heel emotionele, menselijke beslissing. En dat valt niet weg. Voor alle duidelijkheid, ook Google heeft heel duidelijk gezegd van onafhankelijk van het feit dat we aan thuis kunnen werken, in september 2021 gaan we terug waarschijnlijk gemiddeld 3 dagen per week op kantoor werken. Maar in die setting, als we naar kantoor zullen gaan, zal het zijn over samenwerken.
Ja. Het is eigenlijk een beetje zoals de chauffeur van de schoolbus. Hè, die gaat binnenkort niet meer zelf rijden, maar die gaat ervoor zorgen dat de kindjes in de schoolbus, dat er wordt opgepast eigenlijk. Een soort oppas eigenlijk.
Ja.
Maar is ons onderwijssysteem dat aan het voorbereiden? Die hele shift, zijn we daarop voorbereid?
Dat is natuurlijk het pijnpunt van alles. Ons onderwijs is heel kwalitatief, maar ondertussen heel verouderd. Vandaag is er eigenlijk in het lager onderwijs geen opleiding die veranderd is tegenover vroeger. Het grosso modo is hetzelfde dan toen wij het hadden. Ondertussen is die digitale revolutie 25 jaar aan de slag. Van het onderwijs, want hem soms zegt, maar onderwijs moet niet te snel veranderen, want wij zijn daarvoor toch een zekere continuïteit en zo. We mogen niet op de hypes. Helemaal eens. De digitalisering is geen hype meer. De 25 jaar, dat is een hele generatie. Dus we beginnen aan de tweede generatie daarvan. En er valt niet veel van te zien in het programma van onze kinderen. En het moet voornamelijk heel jong beginnen. Onze kinderen gaan in die digitale maatschappij leven. En je moet daar alleen mee omgaan. Wij leren op school verkeersveiligheid, want je moet dus, als je de straat oversteekt, is het toch gevaarlijk. Hè? Dan moet je, als je 8 jaar bent, moet je toch de straat kunnen oversteken. Ondertussen hebben wij de informatiesnelweg gebouwd, die eigenlijk toch wel op menselijk vlak gevaarlijk is. Je kunt er niet van sterven, maar er kunnen toch wel rare dingen van gebeuren. En nee, er is geen cursus over belang van een paswoord, over niet delen van gekke dingen op sociale media. Dat moet er absoluut wel bij. Ja.
En wat is daar dan voor nodig?
Ja, gewoon beslissen om dat te doen. Hè. Dat is op zich geen probleem, maar het onderwijs is nogal opgedeeld in België, zoals je weet, zoals Franstalige Vlaanderen, dan nog in verschillende netten, met verschillende ministers.
Kan Google daar een rol gaan in spelen, als adviserend orgaan?
Het enige wat we doen, is dat natuurlijk challengen, is die vraag stellen. Als ik het vandaag zeg, is dat met heel veel respect voor. Ik heb een fantastisch onderwijs genoten, maar ik zeg dat wel degelijk met de hoop dat het verbetert. Maar dat is niet de rol. Google moet als privébedrijf ook van een aantal dingen wegblijven. Maar we geven wel tools bijvoorbeeld. Hè. Dus er worden nu goedkope pc's gegeven aan scholieren. Dat is een Chromebook. Waarom een Chromebook? Omdat je dat een heel performante machine kunt geven, die ook geen onderhoud vergt. En dat is wel belangrijk, als je veel pc's geeft in onderwijs, moet je zorgen dat dat geen 1000 euro per jaar aan onderhoudskosten kost. Dat je daar, door het feit dat het puur een webcomputer is, heb je niets... Geen programma's, geen virussen. En dus je moet die niet om de 5 botten rebooten of zo. Hè?
Ja. En we hebben het al gehad over hoe dat technologie ons welzijn misschien wel kan verbeteren, meer menselijker maken. Maar ondanks die digitalisering, zie je daar effectief al een significante verbetering in de productiviteit en in het welzijn? Want, laten we eerlijk zijn, het aantal burn-outs is het laatste jaar ook aan het stijgen. Hoe zie je dat dan?
Nee, dat is heel raar dat je ziet dat er zoveel burn-outs zijn. En eigenlijk, als je objectief kijken en zouden oplijsten wat we vandaag hebben, en dan zou dat vergelijken met 20 jaar geleden. Je zou iemand vermoorden 20 jaar geleden om te hebben wat we nu hebben. Een gratis encyclopedie, Wikipedia, waar je alles op kunt opzoeken, waar je ook bent, informatie kunt gaan vinden. Wees om de Belgische files te vermijden. Hoeveel had jij 10 jaar geleden betaald om een wees te kunnen hebben? Ik had persoonlijk toch wel heel wat geld op tafel voor gelegd. En nu...
Ja, ik ook.
Ja, miljoenen mensen gebruiken dat gewoon gratis. En nu, het probleem is dat welzijn leidt niet altijd tot geluk. De vraag is, en de vraag van hoe word je gelukkig, is natuurlijk een totaal andere vraag. En daar heb ik, denk ik, het probleem is dat dit is een heel snelle transformatie en we leggen die niet uit. Integendeel, als je uitleg krijgt over digitalisering van onze media, is het meestal negatief. Het is gevaarlijk, er is weer iemand gehackt, dat bedrijf is daardoor heeft niet kunnen werken. Maar al die voordelen, heeft er iemand een artikel gelezen over hoe fantastisch Wikipedia is, dat je vandaag aan 11 miljoen een gratis Wikipedia is, dit heeft niet in de krant gestaan. Hoe fantastisch Wees staat, dat staat wel af en toe in de krant, maar als Wees iets fout doet, dan staat het op de cover. Tesla probeert nu elektrische wagens te normaliseren. Hoeveel slechte pers dat Tesla heeft gehad, iedere keer dat er iets misliep. Dus er kunnen 1000 andere wagens tegen de muur lopen.
Dat zijn de oude systemen.
Komt niet in de krant, maar een Tesla rijdt tegen een paal, wereldnieuws. Dus we moeten eigenlijk leren gelukkig zijn met die fantastische vernieuwing die we hebben. Maar als je het objectief bekijkt, is je leven in 2021 makkelijker, eenvoudiger. En je werd beter gesteund in die leven. En hoe dat we daar gelukkig mee moeten zijn, we moeten daar nu in investeren. We moeten nu investeren in ons welzijn en geluk. Mindfulness leren aan onze kinderen in school,
omgaan. En echt mee leren omgaan met die nieuwe technologie.
Ja, maar het is meer dan echt een nieuwe technologie. Want de burn-outs komen ook van... we zijn naar een werkelde economie. Als je de kranten leest, wordt het ook niet vrolijk van internationale politiek. Dus het is ook breder dan het probleem van politiek. Maar hoe kunnen we leren leven, gelukkig zijn in de wereld van vandaag? Onafgezien van wat er gebeurt, we kunnen proberen de wereld beter te maken. Maar in eerste instantie, begin met jezelf. Als je de wereld wil verbeteren, probeer met jezelf. Probeer gelukkig op je 2 poten te staan en in de wereld van vandaag, wetende wat er gebeurt op niveau van de digitale technologie. En dan kun je eventueel proberen de wereld beter te maken. Maar het is niet om te zeggen, de wereld is slecht. daarmee verbetert je de wereld niet echt. Hè.
Google heeft er altijd wel wel aandacht voor gehad. Hè. Ook de werksfeer, hoe dat de kantooromgeving eruit ziet. We kennen allemaal de beelden van de Google offices, de kleurrijke Google offices, die toch wel heel vernieuwend waren.
Veel meer dan een kantoor, dus met aandacht voor kindercrèches.
Kinderopvang, café. Ja. Het was echt de voorloper. Hè. Ja. Wat is de filosofie er eigenlijk achter?
Het belangrijkste is, er komen soms bedrijven bij ons op bezoek. Voor corona kwamen ze op bezoek en dan vonden ze een knop en dan probeerden ze dat te repliceren. Hè. Maar natuurlijk, wat je ziet van het kantoor is het topje van de ijsberg. Het is het resultaat van een cultuur. Het is een middel. In eerste instantie geloven we heel sterk in onze medewerkers. Ons belangrijkste asset zijn onze medewerkers. Sommige mensen zeggen dat onze data zijn, maar als wij al onze data kwijt zouden zijn, dan kunnen we door. Maar als we onze mensen kwijt zijn, dan is het afgelopen. Dus als je gelooft in de mensen en je gelooft ook dat het belang van creativiteit. Dus je gaat je bedrijf laten vooruitgaan als je mensen creatief zijn en als ze zichzelf kunnen zijn op kantoor. Dus in plaats van er allemaal Google-mensen van te maken, probeer zoveel als mogelijk diverse mensen aan te werven en die ook te stimuleren in hun diversheid. Dat maakt dat als je een Google kantoor hebt, heb je niet standaard mensen. De ene staat in short, de andere heeft kostuum aan. Je kunt eigenlijk niet zeggen wie een baas is of geen baas is. Dat maakt allemaal niet uit. En die cultuur moesten we ook in onze kantoren gaan tonen. En het kantoor moest ook die functie hebben om te zorgen van, kijk, we moeten zorgen dat de mensen meer met elkaar in contact komen, dat er meer creativiteit is. Dus minder plaats voor het traditioneel kantoortje. Als ik mijn kantoor van bij Google vergelijk met mijn vorige kantoor in een mediabedrijf, dan is het een zesde of zo, of een achtste. Ik ben daar niet minder ongelukkig, maar er is veel meer plaats, zoals hier, bibliotheken, de kantine, die centrale plek van het kantoor, waar ook tijdens de dag komen er mensen in het kantine om een koffie te nemen, om te discussiëren. In plaats van een efficiënte koffiemachine die slechte koffie serveert, hebben wij een heel trage, dure machine die heel goede koffie maakt. Maar die maakt dat er een filling is aan de koffiemachine, waardoor dat er interactie in zijn koffiemachine. En we hebben het ook gemeten, want we meten alles. We hebben gemeten dat er meer ideeën komen op de koffiemachine dan in een vergaderzaal. Eigenlijk de plaats in een Google-kantoor waar er minst ideeën komen, is in vergaderzaal.
Hoe meet je dat?
Ja, je neemt ten eerste een zeker panel. Je doet dat niet op 100.000 mensen. Je probeert dat te gaan meten in een aantal groepen. En dan op basis van een aantal interviews kun je eigenlijk zeggen, kijk, waar is dat ontstaan? Hè? Dus je krijgt een aantal belangrijke dingen voor Google. Je vraagt wel waar het is gekomen. En niemand heeft gezegd van, we hebben een fantastische brainstorming meeting gehad in een kantoor. Hè. Soms zijn ze daarvoor naar buiten gegaan. Ze zijn in een park geweest. Maar soms waren ze aan de koffiemachine. Aan de koffiemachine kwamen ze iemand anders tegen. En, dat is toch wel een probleem, maar we kunnen dat oplossen. En dus, die vergaderzalen zijn er ook bij ons. Die zijn belangrijk, maar dat is meer om te informeren. Je wilt de week starten om te zeggen, wat gaat er deze week gebeuren? Oké, dan moet je dat natuurlijk samenbrengen. Hè. Maar voor de dagelijkse werking en interactie is dat niet het beste wat we ooit uitgevonden hebben. En vandaar dat die kantoren ook zo, dat is heel leuk uitzien. En die zijn ook echt heel leuk te leven. Dat is geen fake. Hè. Als je daar werkt en leeft, is het ook heel aangenaam. Het is wat rustgevend, creatief, veel groen. Hè. Ik zie dat ook trouwens. Waarvoor trouwens voor je kunstwerken en je meubilair. Ik vind het hier fantastisch. Ik zou hier dit een Google-kantoor kunnen noemen. Maar Google is er heel vroeg mee begonnen.
Echt de voorloper. Hè? En is dat een rol die Google ook wel wilt aanhouden in de toekomst toe? De aandacht voor die werksfeer, voor het welzijn op de werkvloer en de creativiteit. En dat is wel een toekomstplan. Ja, dat blijft gewoon.
Dat blijft ook zo. We hebben gemerkt dat wij blijven goed functioneren, maar voor een deel kapitaliseren we op de cultuur die we gebouwd hebben voor corona.
Ja, ja. Ja?
En de vraag is, hoe lang kun je dat volhouden? Ja.
Dat is een voorraadje.
Ja, het is natuurlijk een heel sterke. Die funderingen zitten heel diep. Maar ondertussen hebben we duizenden mensen aangeworven, bijvoorbeeld, die nooit een kantoor gezien hebben. Wat dat voor ons heel bizar is. Het eerste wat we doen als we nieuwe medewerkers is die kantoren tonen. Omdat het is maar het puntje van het ijsberg, maar het is wel een manier om de cultuur.
Het is heel zichtbaar.
Het is heel zichtbaar. En dus, ja, dat is toch wel even. Dus we gaan degelijk terug naar kantoor. En wij blijven investeren in kantoren. Die nog groener, nog more sustainable zijn, nog meer naar de interactie toe. Onder andere een nieuw kantoor in Londen, waar dat er een park is op het dak. Hè. Dus met de bedoeling dat er wel degelijk zoveel als mogelijk mensen van Google naar dat park gaan. Ja. Niet voor de show, of ook voor de ecologie, want natuurlijk de footprint is daardoor wel lager. maar met voldoende inkomen en zo, om te zorgen dat de mensen daar gaan vergaderen. Ja. Ik moet een one-on-one met u doen, een evaluatiegesprek of zo. Ah, kom, we gaan even naar TAC.
Ja,
en op TAC zie je dan een hele wandeling en wandelroute.
Het schijnt dat al wandelend, en dus ook in moeilijke gesprekken, dat je al wandelend naast iemand samen een richting uitgaan, dat een hele goede beweging is om ook moeilijke gesprekken te hebben. Dus voilà.
Het slechte is, ik moet slecht nieuws brengen aan iemand over slechte evaluatie, is een one-on-one gesprek in een afgesloten kantoor en recht tegenover elkaar. Dat is de eerste les, nooit doen. In eerste instantie ga je al een beetje naast elkaar zitten om te samen naar het probleem te kijken. Maar veel beter is gewoon wandelen.
Ja.
Want dan is het ook veel minder die awkward, dat je zo met twee in een zaaltje zit en dat er dan spanning ontstaat.
Hoe kijk je dan zelf naar die bedrijven die van vandaag aankondigen, wij gaan nooit meer naar kantoor? Want dat is toch wel een zeer abrupte beslissing. Ja. Hè? Dus wij gaan vanaf nu duizenden mensen nooit meer naar kantoor laten gaan. Ik vraag mij dan af, want ik hoor van jou, er is toch echt een bepaald evenwicht tussen menselijk contact en de technologie en de afstand. En daar een nieuw evenwicht. Maar dan, wat denk jij zelf bij die extreme beslissingen dan?
Nu, als ik nu een klein bedrijfje zou hebben, zou ik waarschijnlijk niet mijn eigen kantoren hebben. Ik denk dat ik zou zeggen, kijk, we werken allemaal van thuis. Hè? Ik vergoed u eventueel van thuis te werken. En ik zou 1 of 2 keer per week een ruimte huren. En dan hoef ik geen vaste kosten te hebben van kantoren. En dan kan ik precies dat dat op 1 week een dinsdag is en de week erop een woensdag is. Maar die dag is dan wel verplicht dat iedereen komt, zodat je die interactie hebt. En in functie van je bedrijfsactiviteit is dat 1 keer per week of 3 keer per week. Dat is afhankelijk van hoe repetitief zijn uw taken, hoe autonoom kunnen mensen gaan functioneren. Gaan zeggen, voor een groot gestructureerd bedrijf, we komen helemaal niet op kantoor. Ja, dan gaat het. In ieder geval, wij hebben nog niet gevonden hoe je dan de bedrijfscultuur aan elkaar houdt. Dus je kunt perfect zonder een kantoor functioneren, zonder een vast kantoor.
Praktisch dan, ja.
Ja, als je panden kunt huren. Hè, en je zou kunnen zeggen, we kunnen misschien op verschillende locaties gaan. Hè. Deze week gaan we hier en de week daar gaan we daar.
Dat is voor kleinere bedrijven en voor grotere bedrijven.
Ja, maar vanaf tot welke size kun je dat gaan doen? Je zou kunnen zeggen, als je een middelmatig bedrijf hebt in België, dat je een vijftal hubs hebt in België en dat vanuit die hubs wordt gezorgd. Dus in plaats van 1 groot kantoor in Brussel waar iedereen naartoe moet gaan, dat je het organiseert in 5 hubs en waar dat de mensen die met elkaar samenwerken elkaar vinden in die hubs. En dan is het grootst gemene deler. Als van die groep de meesten in Antwerpen wonen, maar 1 van Brussel, dan komt iemand van Brussel naar Antwerpen in plaats van Antwerpen naar Brussel te tuffen. Hè.
Toch nog wel samenkomen dan?
We zijn mensen, hè? Dus dat mogen we niet altijd niet vergeten. Ja. De menselijke interactie is belangrijk. Je kunt heel veel doen vanuit videoconferentie, maar af en toe, en voornamelijk in het begin van een samenwerking, of als er problemen zijn er 2 momenten waar je echt moet samenkomen.
Nu, de Google Global CEO heeft wel uitgeroepen dat de medewerkers van Google niet meer naar kantoor zullen komen tot september. Dat is toch nog wel heel lang, hè? Hoe is dat dan in België ook zo? En hoe kijk je daar dan naar? Ja. Of hoe zou je dat dan willen oplossen? De cultuur, de bedrijfscultuur, is op die manier toch wel heel moeilijk om in stand te houden.
Ja, maar ik lees het dus andersom. Hè. Dus we hebben wel degelijk aangekondigd dat vanaf 1 september we wel gemiddeld 3 dagen per week naar kantoor gaan. Hè. En je zou het dus kunnen zeggen, tot 1 september. Nee, het is andersom. Het is, ons langtermijn is blijven naar kantoor gaan. En dan, wat gebeurt er nu? Heel veel onzekerheid. Ja. En dus we hebben heel veel tijd gewonnen en efficiëntie aan vorig jaar te zeggen, we blijven thuis tot juni volgend jaar. Waarom? Alle andere bedrijven waren bezig van misschien volgende week naar kantoor, misschien niet, we zullen wel zien. En de medewerkers hadden zich niet echt georganiseerd om vanuit thuis te werken. En als je het heel duidelijk zegt van kijk, je blijft thuis tot juni volgend jaar, dan is het even moeilijk. Bij de aankondiging is het even moeilijk. Maar dan gaat je anders organiseren. Ik heb mij letterlijk thuis uitgerust om aan thuis uit te kunnen functioneren. En dan gaat je ook standaard zorgen dat de meeting functioneren vanuit thuis. En dus ik heb technieken gezocht om mijn team toch bij elkaar te houden. Traditionele koffieochtenden, maar ook heel veel one-on-ones om in te checken bij de mensen, dat soort zaken. Maar dat soort technieken doe je niet als je denkt dat je volgende week terug naar kantoor gaat. Dus ik denk dat we daarmee enorm. Dus het feit dat je zekerheid biedt aan je medewerkers op een zekere periode, als er zoveel onzekerheid is, geeft dan zekerheid. Zeg maar, kijk, als het vroeger open gaat, dan mag je naar kantoor teruggaan. Maar je zit niet verplicht tot juni volgend jaar. En nu is het uiteindelijk september geworden. Maar dat is meer om te zeggen, heeft het eigenlijk zin van tijdens de zomer, die twee maanden, weet je wat, we gaan op 1 september starten. Maar we hebben voornamelijk gezegd dat we terug naar kantoor gaan.
Oké, okay, ja.
En dat is wel, dat is wel ja, de, dat is anders dan wat andere bedrijven die, ja, met duizenden medewerkers die... ja, ik vind het... dat is, ik zie daar een groot verschil. En toch vanuit een technologiebedrijf vind ik dat wel een heel mooie boodschap, want dat is een goed evenwicht. Ik geloof dat zelf ook, ja.
Google is een uitermate menselijk bedrijf. Dat kan heel raar klinken, want iedereen ziet ons meer als een wit scherm. En dat is het. Hè. Achter schuilt er heel veel menselijkheid. Ook de manier waarop dat we bezig zijn met onze gebruiker en wat de impact is van de gebruiker en dat soort zaken. Ja, dat is moeilijk te omschrijven en dat staat inderdaad niet in de hand. Maar ik kan u verzekeren dat de essentie van Google maakt.
Hoe heb je dan zelf die periode beleefd? Je zei net, technologisch gezien heb je jezelf wel omringd met de nodige hulpmiddelen. Ja. Maar zijn er nog zaken geweest die dat dan toch anders waren voor jou? Je hebt ook 4 kinderen.
Ja. Kijk, ik denk dat zoals iedereen, dat was gewoon moeilijk. Je wilt op café gaan, je wilt naar een restaurant gaan, je wilt met kerst met 20 man er onder een kerstboom staan. Dus dat is wat ons maakt. Dus dat, zonder geen twijfel, dat was super moeilijk. Langs de andere kant, wat we hebben heel sterk gedaan, is proberen ons nuttig te maken in hierin. En de onmiddellijke reflectie is geweest van, oké, hoe kunnen de Google-producten hierbij helpen? En dat ging van onmiddellijk zorgen dat de juiste data bovenaan stond bij Google. Dus met de verschillende overheden zorgen van, wat is de officiële de bron in België van corona-informatie? En zorgen dat als je dan op Google gaat, want dat is dus massaal naar gezocht, hè, dat bovenaan staat. Dat is denk ik onze eerste reflex geweest. En als wat erbij hoort, YouTube is door het dak gegaan, plus 60%, omdat mensen begonnen, kinderen hebben geleerd via YouTube. Dus dat telt toch wel een aantal technische challenges, hè, om dat in een datacenter te doen draaien. En dan ook te gaan kijken, wat kunnen we fundamenteel doen? En dan is er de Corona Alert app. Dus we hebben heel snel bij Google Wereld gezorgd dat de twee, zowel iPhones als de Android-telefoons, konden ondersteunen aan de Corona-app. Maar er bestond heel veel cliché over dat dan een risico was voor het privéleven, wat het tegenovergestelde is, maar ik moet het gaan uitleggen. Vlaanderen is dan begonnen met callcenters. Als dat geen intrusie is op je privéleven, dat je gebeld wordt om te zeggen, wat heb je gisteren gedaan? Ja, wie zeg je? Dus ik heb veel liever dat mijn telefoon dat op een anonieme manier gaan doen. Maar dus daar heb ik ook heel veel tijd in gestoken om te zorgen, kijk, het gaan demystifieren. Waarom is dat nodig? Waarom is het ongevaarlijk? Waarom is het het juiste systeem? En nu hebben we dan de corona gelegd. En, goed, maar het is een app van de overheid, voor alle duidelijkheid, niet van Google. Maar we hebben wel gezorgd...
Gefaciliteerd.
En voornamelijk de uitleggen waarom zoiets nodig is en hoe dat het functioneert.
Dus dat is wel een rol die je inneemt, omdat iemand anders hem onvoldoende inneemt? Of is het gewoon en-en?
Het is sowieso en-en. Ik denk dat de overheid op zich zou er wel tot diezelfde inzichten kunnen komen. Maar ik denk dat we ook de verantwoordelijkheid hebben gezien om succes vanuit te leggen wat het effect is van digitale technologie. Dus ik zou perfect dit niet kunnen doen, rustig op mijn kantoor, zorgen dat mijn systemen functioneren. Ik denk toch wel, als je een zekere bedrijf bent in België, dat je ook moet helpen en context geven. En als groot bedrijf, waar kun je bij helpen? Wel, in ons geval is het met digitale transformatie, omdat we daar net goed in zijn.
Okay. Ja. Zeg, je hebt de bedrijfscultuur en contact met de mensen. We kunnen hem houden via het scherm natuurlijk. Maar dat is toch nog altijd anders, hè. Merk je dan ook dat die werksfeer ook al veranderd is ten opzichte van vorig jaar? Of merk je daar al een verschil? Positief, negatief?
Ik wil verder zeggen dat mijn team is dichter bij elkaar gekomen. Hè. Want we hebben... Weet je, als je in het kantoor zit, dan is het heel sterk interactie, maar het is een veel vlotte interactie. Hè. Aan koffiemachine en zo van die zaak. En hier is het meer team per team. Dus we hebben minder die cultuur van heel Google België, het kantoor. Maar de teams binnen het advertising team, de cloud team, die hebben bij elkaar. Ja, want als die videoconferentie doen, heb je misschien gemerkt, als je 9 man in de call hebt, dan zie je echt iedereen en dan is er heel sterke interactie tussen die 6 mensen. En er is ook veel meer aandacht geweest dan ooit tevoren op persoonlijke situaties. Dus de mensen hebben veel meer gevraagd van, hoe is het met jou, begrepen dat hun thuissituatie was.
Sommige mensen, dat je er net vernoemde.
Ja, inchecken. Dus van sommige mensen wisten niet dat andere kinderen of geen kinderen had. Want dat weten ze
nu
allemaal.
Je ziet ze daar lopen.
Ja, je ziet ze lopen. En dus ik denk, enorm veel empathie en medeleven en hulp. Dus het heeft ergens... Op sommige vlakken worden mensen dichter bij elkaar gebracht. Dus ik heb nog geen verwatering van de cultuur gemerkt, behalve van het kantoor in de brede zin van het woord. En dat, had ook wel een, dat was ook gezellig, dat al die Belgen in Brussel, of niet allemaal Belgen, maar allemaal die voor België werken in Brussel samenkwamen. We zijn verder van andere teams dan vroeger.
Ja, ja. En maatschappelijk gezien, zie je daar ook veranderingen aan, breder dan het Google-verhaal? Zie je daar veranderingen, COVID te wijten, die misschien blijven? Welke gaan misschien toch weer verdwijnen? Zie je daar nog zaken?
Wel, de grootste tendens is dat we hebben 5 jaar gewonnen in 5 maanden tijd van digitalisering. Dus digitaal is een realiteit geworden, dat is nummer 1. Tweede zijn een aantal fundamentele dingen die veranderd zullen worden. Bijvoorbeeld de aandacht voor gezondheid. Gezondheid staat terug bovenop de agenda. Als je een jaar geleden had gevraagd wat is de belangrijkste zorg, dat de mensen hebben gezegd van economie, mijn job of de ecologie. Hè? Vandaag staat gezondheid helemaal bovenaan. Dus dat is denk ik een grote tendens waar je moet mee rekening houden als bedrijf. Dat die veiligheid en de gezondheid helemaal bovenaan staat. En dan de manier dan van de wereldeconomie functioneerde. We waren echt in een soort mondialisering zonder te veel nadenken verzeild geraakt. Ik denk dat we nu toch 2 keer gaan nadenken. Kunnen we sourcen dichter bij huis? Kunnen we ook backups inplannen in bedrijfsprocessen? Een les in nederigheid voor ons allemaal. We dachten dat we de wereld onder controle hadden. Wel, een klein virusje kan alles veranderen. Ja. Daar hebben jullie ook alles van geleerd. Dus dat maakt denk ik dat we ook meer open zullen staan, denk ik, flexibeler, meer bewust van de impact van wat we doen. Maar voor mij de belangrijkste zaken zijn heel dat digitalisering. Werken van thuis wordt nu een standaard, normaal. E-commerce wordt een standaard, waar dat vroeger misschien minder was. Dat soort zaken. Hè.
Mooi. Prachtig verhaal. Hè.
Ik heb er zin in om die technologie te gaan gebruiken. Nog meer? Ja, dat is waar. Ja,
Als je meer wil weten, is er een boek geschreven digitaal is over de rationele impact van de digitalisering. Maar ik bereid nu een boek voor over de menselijke impact van de digitalisering. Wat betekent dat voor mens? Ja. Wij, ik ten eerste, enfin, u, maar ook wij als maatschappij. Dus meer het maatschappelijke impact van digitalisering. Dus more to come. Ik vind het belangrijk om erover na te denken. Je buiten je werk ook qua research gaan doen. En ook eigenlijk onafhankelijk van mijn job. Maar goed, ja, het is verbonden. Maar dat ik ook daaraan verder nadenk. Meer zo'n bedoel om debat op gang te brengen en reflectie te brengen. Ja.
Dat technologie toch meer nog in functie van het mens, de mens kan staan en het menselijke.
Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Ik denk dat technologie ons menselijker kan maken.
Ja.
Maar dat is niet de perceptie van de dus ik denk dat we dat moeten veranderen in hun eigen voordeel.
Ja.
Dat is wat wij ook doen met ons kantoor. Menselijkheid zit in onze basis, in een van onze 4 basiswaarden. En dus ik denk dat we dat dan op eenzelfde doel voor ogen hebben, maar dat we allebei een andere manier hebben om dat te bereiken.
Ja.
Dat is fijn dat verschillende wegen naar Rome.
Nee. Dit lijkt mij, als ik eerder zou werken, veel menselijker dan in een grijs kantoor. Zonder enig twijfel. Dus ik denk dat we exact hetzelfde beogen. Hè.
Je mag dat discomfort eigenlijk niet voelen. Hè. Ik zeg altijd, technologie moet zijn als een goede onderbroek. Dat moet er wel zijn, maar dat moet je niet voelen.
Fantastische quote. Mag ik hem opnemen in mijn nieuwe
boek? Je mag hem zeker gebruiken. Je mag hem zeker gebruiken.
Zalig. Ja.
Voilà. Ja. Nee, heel erg bedankt, Thierry, voor jouw inzicht. Het is ongelooflijk boeiend. Fantastisch om naar jou te luisteren. Ik kijk ook uit naar het nieuwe boek. Laat ons elkaar op de hoogte houden.
Aan jullie bedankt voor het onthalen en proficiat voor jullie verenigingen. En ik hoop dat jullie de coronatijden kunnen doorworstelen. En succes.
Dank je wel.
Dank je wel.
Heel erg dank. Ja,